Dit is Elke Week, een podcast waar ik, EW-redacteur Sam Verbeek, iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep neem. Met deze week... President Donald Trump kondigde woensdagmiddag een pauze van 90 dagen aan op nieuwe importheffingen voor 75 landen, maakte hij bekend op zijn social media platform Truth Social. Er geldt voor die landen een heffing van 10%. Wat zijn de gevolgen van deze Trumpiaanse wendingen? Daarover ga ik in gesprek met hoofdredacteur Hella Huuk. Hi.
Hoi.
En financieel redacteur Jeroen van Wensen. Hi Jeroen.
Dag Sam.
Heeft Trump de wereldwijde handelsoorlog nu afgeblazen?
Nee, zeker niet. De tarieven staan nog, hè? Alleen er is een pauze afgekondigd. Dus we hebben nog het lage tarief van 10% voor de meeste landen. En dan weer die gekke tarieven die dan kennelijk toch nog ingaan over 90 dagen. Tenzij bijvoorbeeld de Europese Unie en andere landen die van tafel weten te krijgen door met allerlei andere compensaties naar de Verenigde Staten toe te komen. Dus er wordt flink onderhandeld over die tarieven de komende 3 maanden. Maar dat betekent wel dat die onzekerheid daarover de komende 3 maanden nog blijft bestaan. En wat dat voor de economie gaat betekenen, dat is nog even afwachten. Want iedereen die nu een fabriek wil bouwen of iets groots wil kopen, die zal even denken van nou, even de kat uit de boom kijken, want er kan nog veel gebeuren.
Ella, vorige week heb ik hier met Jeroen over zitten praten. Hij was toen die persconferentie, die beruchte persconferentie aan het kijken met enige verbijstering samen met econoom Bas Jacobs. Dit wordt dan afgedaan met een social media berichtje. Ontvang jij dat met dezelfde verbijstering?
Ja, zeker, absoluut. Maar ik vond het ook heel boeiend hoe hij dat bericht had opgebouwd. Want hij begon ermee van, China ga ik echt heel hard aanpakken en zij zijn de bad guys. En oh, by the way, ik druk de pauzeknop in van 90 dagen. Ja, daar zat natuurlijk het echte nieuws. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij zenuwachtig begon te worden. Want er waren ineens Amerikanen die allemaal naar de Walmart renden om televisies en weet ik veel wat in te kopen. En San Pellegrino en Franse wijn.
Ja, ja, ja.
Dus de bevolking wordt onrustig. We hadden toch wel miljardairs en grote investeerders zoals Bill Ackman, die echt ook wel in de contramine gingen van gaan we de goede kant op. En dan natuurlijk die spannende obligatiemarkt. China en Japan hebben heel wat Amerikaanse staatsschuld in handen. En die obligaties gingen in de ramsch. Dus de prijs voor geld lenen voor Amerika, voor de Amerikaanse overheid, die ging omhoog. Nou, ik denk, dat was wel een cocktail waarvan ik me wel kan voorstellen, toch? Dat Trump daar heel zenuwachtig van werd.
Ja, hij is echt, dat denk ik ook. Ik denk dat hij voor heel veel mensen doof is, maar voor de Amerikaanse obligatiemarkt kun je gewoon niet doof zijn. Want als dat fout gaat, dan gaat het echt heel erg fout. En in de Amerikaanse context betekent dat een paar tiende rentestijging op een schuld van 36.000 miljard dollar. Dat gaat echt over heel veel geld.
Ja, ik heb heel veel Pellegrino, San Pellegrino van kopen.
Van nul heb ik niet eens in mijn hoofd. Wat blijft er nou precies over van de heffingen? Want we hebben nu 90 dagen een pauze. Zijn die heffingen helemaal weg? Ze zijn terug aan 10%. Welke landen gaat het over? En vooral Europa. Ella.
Nou, wij hebben dus nog steeds een heffing van 10%, dus het is zeker niet weg. Het is een pauzeknop van 90 dagen, dus het blijft toch elke keer weer rond 4 uur, 6 uur 's middags kijken wat Trump nu weer bedenkt. En we hebben nog steeds de staalheffingen en de heffingen op de auto's. Dus het is
belangrijk.
Het is niet, ja, zeker voor Europa, zeker voor Duitsland.
Ja.
Dus het is echt niet zo, als je die beurzen ziet nu, dan denk je nou, niks aan de hand. We zijn gewoon weer terug naar de wereld van voor 2 april. Maar zo zie ik dat helemaal niet. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Jeroen.
Nee, ik zie dat ook niet zo. Dat de beurs weer opgelucht reageert, dat snap ik wel. Maar beurzen willen altijd wel een beetje overdrijven. En we nemen het nu op donderdag rond een uur of 2. Misschien als we zo naar buiten lopen, dan is het alweer totaal anders. Maar in ieder geval zie je dat bijvoorbeeld op dit moment de future voor de S&P 500, die staat alweer zwaar in de min. Dus ja, nee, deze onrust is er en die gaat echt niet, die is echt niet weg.
Ik vond het heel, ik volg voor EW ook het TikTok dossier voor de verkoop. Daar doet het heel erg aan denken. En dat wordt dan, Donald Trump die gaat op zoek naar een koper en dan heeft hij, de deadline is in zicht en dan de dag voor de deadline zegt hij van nou, extended, en dan wordt er gewoon weer 75 dagen aangeplakt. Dat is eigenlijk hier ook een beetje. We gaan 3 maanden gaan we zitten en gaan we kijken wat er gebeurt.
Ja, ja, en ik denk dat wij dat ons nog niet echt goed realiseren, maar voor het hele bedrijfsleven, over de hele wereld zo'n beetje. Al die CEO's die kunnen gewoon niet plannen. Die hebben gewoon, wat doe ik met mijn voorraad? Geld lenen, gaat de rente omhoog? Wat doet de inflatie? Er zijn zoveel factoren op dit moment die elke dag weer anders kunnen staan. Dat geeft gewoon naar die hele markt ontzettend veel onzekerheid. Dus ik denk, weet je, de afgezien van of de aandeeltjes het nu lekker doen. Ik denk gewoon dat we wel een fase ingaan dat ondernemers gewoon voorzichtig zijn met investeringen doen. Voorzichtig zullen zijn met uitbreiden. Dus ik denk echt wel dat dit lange termijn effecten gaat hebben.
En als we dan toch ook kijken naar Trump en zijn consorten. Die houden
trawanten,
ja, dat zijn handlangers. Die houden allemaal vol dat dit allemaal onderdeel was van het grote plan. De grote Trump-strategie. Maar als dit inderdaad het plan was, dus je doet het een weekje, iedereen schrikt zich een hoedje en daarna komt deze pauze. Ja, wat heeft hij daar dan precies mee bereikt?
Ik denk dat hij uiteindelijk onzekerheid heeft bereikt. En wat ik wel fascinerend vind, is dat in zijn ploeg begint nu toch ook wel een scheiding te ontstaan. Hè? Dus Musk, die heeft toch wel dat vrije marktgeluid en niet met die tarieven smijten. Navarro, ja, dat is eigenlijk die tarieventsaar, en die ook allemaal een boek heeft geschreven met zijn eigen pseudoniem erin. En dat schijnt ook allemaal grote kwartjes te zijn wat die man allemaal zegt. Dus je ziet ook wel dat eigenlijk in zijn eigen team niet iedereen het erover eens is. Maar denk jij, Jeroen?
Nou, ik was gisteren op een bijeenkomst bij de Nederlandse Bank en Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, die gaf even de 3 zaken weer zoals je er tegenaan kunt kijken. Dus je hebt de stroming die zegt, nee, dit is allemaal vooropgezet. Kijk, Trump die geeft nu eigenlijk Europa een soort zetje, schudt Europa even wakker en trekt nu Europa weer in het Amerikaanse kamp om samen tegen China op te trekken. Dus dit is allemaal helemaal doelbewust zo bedacht. Dat is 1. Het tweede is,
in dat kamp zit ik niet, maar goed, ja.
Nee, ik
ben benieuwd naar de andere kamp.
Nummer 2.
Wij zijn objectieve journalisten, we geven alleen de kamp voor je. En het tweede kamp is dat je zegt van nee, de Amerikanen varen echt een isolationistische koers. En die, nou, daar zijn ze gewoon goed mee bezig.
Steady as she goes.
Ze zijn mooi alles aan het afbreken waarvoor je denkt van nou leuk, dat is een goed land om in te beleggen. Dat halen ze maar allemaal weg en dan zoeken ze het verder zelf uit. Dat is de tweede stroming. En de derde stroming is, ze hebben gewoon geen idee wat ze aan het doen zijn.
Of nog een combinatie misschien van sommige.
Een combinatie. Maar in ieder geval, dat zijn ongeveer een beetje de drie.
Het was een plan, maar ze wisten niet wat ze aan het doen zijn. En nu zijn ze gewoon isolationistisch bezig. Oké. Ik vind ze eigenlijk allemaal doodeng, om eerlijk te zijn. Misschien kunnen we nog eventjes een uitstapje maken naar meer het politieke gedeelte. Want ik vind het zelf, qua beeldvorming, vind ik het eigenlijk een beetje slecht uitzien voor Donald Trump. Het is toch een beetje terugkomen van wat je gedaan hebt. Zou dat niet slecht zijn voor zijn geloofwaardigheid? Ook gewoon in het land zelf.
Ik vind dat een hele goede vraag. Maar ik denk hoe wij het hier in Europa, wij kijken natuurlijk echt met onze Europese blik.
Ja.
Als je toch naar zenders kijkt als Fox News, die doen het nu heel goed, hè?
De staatsmedia.
Ja, bijna. De staatsmedia. Of USA Today, als je even niet naar de Washington Post, die natuurlijk meer aan de linkerkant van het spectrum zit, dan de manier waarop hij het verkoopt, van ik wil ook niet met de hele wereld het aan de stok hebben, maar wel met China. Ik vind dat gewoon heel moeilijk te peilen, Sam, hoe de bevolking het nu echt. De hele tijd die oorlogstaal van. En we pakken China en we hebben het wapen van de heffingen. En toch wel heel erg dreigend. En ik heb het idee dat Amerikanen ook wel eens iets hebben van, oh, dan moeten we er maar even door deze zware, door deze zure appel heen bijten. Maar het is ook zo. China moet ook aangepakt worden. Wel voor 2 april was dat echt niet zo'n thema, hoor. En had iedereen het in Amerika over immigratie en over inflatie. En echt niet over het rode gevaar.
Het is ook niet waar de verkiezingen over zijn gegaan.
Helemaal niet.
China is
figurant. Ging over inflatie. Nou, we gaan het zien. Want
price of eggs.
Ik bedoel, al die producten in Amerika gaan wel omhoog natuurlijk. Nu China dit tarief van 125% krijgt.
Ja, ik vind het is ook heel lastig. Kijk, het consumentenvertrouwen heeft echt wel een klap gehad. En ook het producentenvertrouwen in de Verenigde Staten ook. Dus ja, en qua beeldvorming, ja, er zijn allerlei zaken die fout gaan. Hè? Je hebt bijvoorbeeld het bekende drill baby drill. Hè? Van we pompen alles op wat er is. Maar omdat Trump nu zo bezig is om de economie een beetje om zeep te helpen. Zie je dat dus de olieprijs enorm is gedaald. Hè? Want iedereen denkt van oei, als dit zo doorgaat. Ja, we hadden het net al even over. Niemand gaat nog wat investeren heeft op dit moment. Dus die olieprijs is ingezakt. Dus drill baby drill. Wordt in Amerika al genoemd nil baby nil. Want er gebeurt gewoon helemaal niks. Er is geen Amerikaanse producent die nog olie uit de grond gaat halen bij deze olieprijs. Dus ja, aan alle kanten kraakt het. Maar zeg maar even de massa. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met in Nederland. Met de PVV-stemmer en Faber. Ja, die vinden het eigenlijk wel prima wat Faber doet.
Ja, ja. En toch, ik kijk daar houden ook de beurs in de gaten. Vooral op het gebied van een beetje tech. Vind ik dat wel leuk om in de gaten te houden. Daar zie ik toch dat het allemaal weer 15% omhoog is gegaan. Lijkt bijna alsof de schade hersteld is. Doordat deze pauze nu is ingelast, is daardoor de schade wel beperkt gebleven voor de internationale economie? Of is dat nu eigenlijk niet meer te zeggen?
Nou kijk, ik denk, de beurs is één ding. We moeten niet vergeten dat Trump ook nog een bericht op sociale media heeft gezegd van koop maar. Hè?
Ja, heel vriendelijk.
Dus dat is ook nog wel vrij apart wat daar misschien aan belangenverstrengeling en beursmanipulatie is geweest. Dus je ziet nu even een momentopname dat iedereen weer heel opgewekt instapt. Maar het kan echt morgen maandag weer anders zijn. Dat mensen denken, nou, ik pak nu toch even die winst, maar ik stap ook vrijdag of maandag weer uit. Dat weet je echt niet. Met die Magnificent Seven, dus met al die techbedrijven, hebben we natuurlijk ook wel gezien dat voor het hele heffingengedoe, zoals ik het dan maar even noem, natuurlijk ook wel wat twijfels waren van hey, al die AI-beloftes, worden die ook wel echt waargemaakt? Dus dat zijn meer fundamentele vragen die je kunt stellen van gaan die techbedrijven echt goed groeien? Ja, ook een aandeel als Tesla, 1/5 van zijn autootjes van Musk worden verkocht in China.
Ja.
China kan nog heel veel andere dingen doen. Hè? Iedereen kijkt nu heel erg naar de heffingen. Maar ze kunnen ook zeggen, die auto's van Musk die komen het land niet meer in. Of we gaan de kip en de mais en de soja uit de Republikeinse Staten niet meer binnenlaten. We gaan zeldzame aardmetalen een exportrestrictie opzetten.
Heel dus gerichte tarieven.
Ja, en zeker ook die zeldzame aardmetalen. Dat gaat natuurlijk ook allemaal weer in batterij van auto's en zo. China heeft veel macht hoor. En zij zijn technologisch, Europa niet, maar zij zijn technologisch onafhankelijk. Hè? Ze hebben hun eigen banksysteem, ze hebben hun eigen sociale media.
Ja.
Voor ons is dat veel lastiger om ons echt te ontkoppelen. Maar China zou kunnen zeggen, even afzien van het feit dat die handel natuurlijk, dat gaat ze geld kosten. Maar verder zijn ze veel minder afhankelijk van Amerika dan wij hier in West-Europa zijn.
We blijven het een beetje zijn uitgezoomd. Want China die krijgt natuurlijk wel gewoon nog steeds een klap. Europa, wij worden nu, ik zou niet zeggen worden gespaard. Maar onze tarieven worden gehalveerd. Dus waarvoor dank. Maar Ursula von der Leyen die heeft al gezegd van dan zetten we onze tarieven die daarop tegenkomen. Die zetten we ook even op pauze. Verstandig?
Heel verstandig. Ik denk dat Europa, misschien is het beleid, misschien zijn we in Europa altijd een beetje slow met iets beslissen met z'n 27e. Ik denk dat Europa er heel verstandig aan heeft gedaan om even de kat uit de boom te kijken.
Is het ook handig dat er nu wordt gezegd van dan blazen we die van ons af, maar dat er echt wordt gezegd van dan wachten we ook even 90 dagen voordat we dat voor jullie invoeren?
Ja, dat lijkt me echt een heel verstandige strategie.
En de Chinezen, die hebben gewoon gezegd van we klappen er wel gewoon nog wat tarieven bovenop. Denk je dat zij gewoon een soort race to the bottom gaan doen met de Verenigde Staten?
Ja, zeker. Ik denk dat dat echt een kijken is wie het eerste knippert. En wat de Chinezen verder gaan doen, weet ik niet.
Nee.
Voor ons is het eigenlijk wel heel fijn, want China haalt voor ons een beetje de kastanjes uit het vuur. Hè? Dat is, wij denken, laat de Chinezen en de Amerikanen het maar uitvechten. En dan zien we wel wat er gebeurt. Het enige is, de angst die een beetje bestaat is, of de angst. Je zou kunnen zeggen van, al die Chinese goederen gaan niet meer naar de VS, maar die komen natuurlijk naar Europa toe. Hè. Dat is een beetje waar wordt gevreesd dat hier op grote schaal Chinese producten worden gedumpt.
Ja, ja.
Dus dan is zeker de Action en zo wordt nog een stuk goedkoper. Dus dat is op zich ook wel weer goed nieuws voor de inflatie. Ik vind het heel lastig om te zeggen wat Chinezen gaan doen. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze gaan voorlopig niet knipperen. De eerste die natuurlijk heeft geknipperd is Trump geweest.
Ja, zal hij zelf nooit toegeven, want dat was het plan.
Zal hij zelf nooit toegeven. Nee, ik vind China wel, daar kunnen wij natuurlijk helemaal niet in kijken. Wat deze overheid nu allemaal bedenkt. Maar het zelfvertrouwen van dat land is de afgelopen decennia natuurlijk enorm gegroeid. Het is een heel zelfbewust, welvarend land geworden. En dat zie je ook wel natuurlijk, omdat het natuurlijk toch ook autoritaire trekken heeft. Maar zich niet alles laat zeggen. En ook als eigen bevolking al geen weerwoord gewend is. Ja, dus dat maakt het heel onvoorspelbaar. Ja.
Wat zij meer kunnen doen bijvoorbeeld dan Europa, is dat ze... Nu hebben ze natuurlijk een economie die... ze zijn al een beetje... die beweging hebben ze al gemaakt hoor. Maar dat kunnen ze nog veel meer doen. Zij zijn vooral gericht op de export. Dus salarissen laag houden. En dat je maar goedkoop bent voor het buitenland. Maar als zij dat om gaan draaien en zorgen dat die binnenlandse koopkracht wordt verbeterd, kunnen ze nog heel veel aan hun eigen bevolking ook kopen. Dus daar zit ook nog heel veel potentieel voor China.
Okay, dus die communistische partij hoeft zich ook niet te laten intimideren.
Nou, China heeft wel problemen hoor. Want het, zij vergrijst. Er zit een enorme vastgoedbubbel. Het grappige is dat donderdagochtend opende de beurs gek genoeg in China nog met een plusje. Maar dat is ook omdat iedereen wel weer denkt dat er enorme, dat hebben ze na de financiële crisis ook gedaan, maar enorme pakketten weer die markt in zullen zetten om die economie te stutten. Maar ja goed, ook die economie heeft zo weer zijn uitdaging hoor. Dat is ook voor hen geen walk in the park dit.
Laten we even kijken of we misschien een beetje terug kunnen naar Nederland. We hebben al een aantal keer gezegd dat er op deze manier toch een soort angst ook wel in de markt is geslopen. En we hebben het ook gehad over de korte termijn gevolgen. Maar wat zijn eigenlijk voor de lange termijn de gevolgen die we daarop kunnen vastzetten? Hoe moeten we dat zien, deze nieuwe wereld? Jeroen?
Goeie vraag. Ja, voor de lange termijn vind ik heel erg lastig om in te schatten. Ik denk, het besef is nu wel in Europa neergedaald dat we bijvoorbeeld op defensiegebied wat moeten gaan doen. En eigenlijk is nu de tweede klap is eigenlijk van oei, op financieel gebied moeten we eigenlijk ook wel eens een keertje wat gaan doen. Want net als op defensiegebied hebben we wel tanks en zo, maar satellietsystemen en weet ik veel wat, een beetje knap oorlog voeren, dat kan bijna niemand hier. We hebben de Amerikanen voor nodig. En dat is eigenlijk ook zo voor ons financiële stelsel. De hele infrastructuur, dat hebben we eigenlijk allemaal niet. We hebben ook niet een grote kapitaalmarkt waarin we kunnen beleggen. En dat zie je ook, weet je, de meeste wordt belegd gewoon in de Verenigde Staten. Dat is voor ons echt een heel belangrijke markt. Daarom is die obligatiemarkt ook zo belangrijk. Wij zijn er ook als het ware afhankelijk van. Ja, en nu bestaat wel het besef van oei, we moeten echt eens een keertje als Europa gewoon een volwaardig continent worden met een eigen kapitaalmarkt, met een eigen betaalsysteem bijvoorbeeld, zou je over kunnen denken. Ja, stel dat even de Amerikanen morgen weggaan. De meeste landen zijn voor hun betaalsysteem volledig afhankelijk van de Verenigde Staten. Wij hebben dan nog Ideal. Maar grensoverschrijdend in Europa, wordt allemaal geregeld door de Amerikanen. Dus stel de Amerikanen, die zouden er niet zijn. Ik wil wat kopen bij een Duitse website. Ja, de enige manier waarop ik kan bestellen is dat ik bankbiljet in een envelop doe. En die dan verstuur met de post en hopen dat het aankomt. En that's it. Hè? Dus we hebben niks. Dus ja, voor de lange termijn is dit misschien wel een wake-up call, zoals die nu ook op defensiegebied is.
Ja, dat is misschien wel een beetje het optimistische hoor. Dus deze week is er ook een coalitieakkoord in Duitsland gesloten. Dat is goed nieuws dat toch de grootste economie van Europa de rijen gesloten heeft. Die schulden remmen ze daar af. Hè? Dus die gaan gewoon ook meer investeren. Er komt gewoon meer geld los. En als Europa tegelijkertijd ook die interne markt aanpakt. Je hoort nu toch ook wel verhalen over de privacywetgeving. Moeten we dat toch allemaal wat losser maken? Minder regelgeving. De kapitaalmarktunie echt een keer gaan realiseren. Dat je inderdaad makkelijker voor snel groeiende bedrijven geld kan ophalen. Ja, dan zou het best kunnen dat op termijn, dankzij Poetin en Trump, dat hier ook een beetje de schwung erin komt. Ja, het is een beetje met de stok erbij. Maar ja, oké, als we vooruit gaan, is dat op zich goed nieuws. Maar ja, het is natuurlijk allemaal niet morgen.
Nee, ja, zeker niet. Daarom wil ik ook vragen, Hella, van, denk je dat Europa daartoe in staat is?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. We zijn toch sowieso, we zijn echt een heel, heel grote economie. We zijn een heel rijke, intelligente, heel hoog opgeleide bevolking. Maar bij ons is het altijd die overlegstructuur ons natuurlijk wel parten speelt. Maar ik vind altijd ook weer met Europa, als er een dikke vette crisis is, dan gaat iedereen daar in zo'n vergaderruimte daar in Brussel. En dan komen ze er om 3 uur uit. En dan, maar dan gebeurt er ook wel weer wat. Hè? Dus we hebben ook zo onze manier om tot besluitvorming te komen. En soms trek ik mijn haren uit mijn hoofd. Maar ik denk, ja, in die zin ben ik eigenlijk best positief gestemd over Europa. Vergeleken met zo'n land als de Verenigde Staten. Een paar maanden geleden hadden we echt nog allemaal verhalen van allemaal start-ups die naar Amerika wilden. Ik ben heel benieuwd. Eigenlijk zouden we ze weer eens moeten bellen. Wil je nog wel? Het is volgens mij niet zo'n leuk land op dit moment. Even afzien dat het economisch onzeker is, veel druk erop. Maar ook de polarisatie is wel echt wel heel zorgelijk.
En dan toch in die crisis die waarin Europa is wakker geschud. Moet dan Ursula van der Leyen, wordt dat dan de woman of the hour? Of zijn er andere belangrijke staatsmannen en vrouwen waar we dan op moeten gaan leunen?
Ik kijk wel met veel interesse naar Meloni uit Italië.
Ja, dat is interessant, hè?
Ja, ik vind dat wel boeiend, want die gaat dus volgende week naar Trump. Nou zit Macron weer te mopperen dat we wel één moeten blijven in Europa. Dan denk ik, ja, jij zat daar een paar weken geleden ook. Waarom zou zij dan weer niet mogen? Wat is dit nou weer voor onzin? En ik denk ook, ja, we hebben natuurlijk met de Europese parlementsverkiezingen gezien dat er natuurlijk een stevige ruk naar rechts was. Maar het is voor radicaal rechts nu ook wel een moeilijk moment, hoor. Hoe verhoud je je tot Rusland? Je hebt de hele tijd duimpje omhoog naar Trump gedaan. Maar daar komen we nu ook een beetje van terug. Dus ik heb ook wel de hoop, laat ik de hoop uitspreken, dat het midden wat wordt verstevigd. Het redelijke midden. Maar goed, dat is misschien de wens is misschien hier een beetje de vader van de gedachte.
Ironisch, hè, dat de internationale antiglobalisten, die hebben het nu allemaal zwaar, omdat één antiglobalist heel erg veel macht heeft.
Ja, nou, dat is altijd wel fijn in dat wat rechtsradicale. Uiteindelijk krijgen ze allemaal dikke vette ruzie met elkaar. Dat zie je nu ook weer inderdaad in die regering van Trump.
Jeroen, elke dag, zo rond 8 uur in Nederlandse tijd, dan wordt Trump wakker. Hou jij de telefoon dan extra in de gaten voor als hij weer iets gaat zeggen of er een tarief bij komt?
Ja, het zijn verwarrende tijden. Je kunt nu even 5 minuten het raam uitkijken of je mist dan weer het nieuws van de wereld. Het zijn natuurlijk gewoon buitengewoon boeiende tijden op dit moment. Dit is wat er nu gebeurt is echt gewoon heel erg groot op financieel economisch gebied. De schok is echt heel groot.
Hella, laatste vraag. Wat is het voor onze titel en voor het blad eigenlijk belangrijk in deze turbulente periode? Zijn er dingen waar wij specifiek veel op letten?
Nou, ik denk dat ik heb vanaf het begin af aan gezegd toen ik hier begon van de BV Nederland, ons verdienvermogen voor de toekomst. Dat vind ik echt een heel belangrijk kernthema voor ons. Ik ben hier begonnen januari 2024, het lijkt al heel lang geleden. En toen ging het ook natuurlijk al ook over die rol van Europa en Nederland daarin en bureaucratie. Ja, dat belang is eigenlijk alleen maar sterker geworden. We mogen ons toch zegenen dat we een Jeroen van Wensen in dienst hebben hier, die dat allemaal heel goed bijhoudt. En René van Rijkenvorst natuurlijk in Brussel. Dus ja, ik vind het ook boeiend. We zitten hier goed op. We schrijven er veel over. Ik zie dat we online ook echt dat we goed gelezen worden. Dus ik ben blij dat we inderdaad. Het is altijd een sterk punt geweest van Elsevier. De economie en de BV Nederland.
Ik wil jullie allebei heel erg bedanken dat jullie het even voor mij hebben kunnen uitleggen hier. En tot de volgende keer.
Dankjewel, Sam.
Dankjewel, Sam.